Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij willen zingen, en dat is ook gelijk het versje van de kinderen van de Calvijnschool, Psalm 24, het vijfde vers: verhoog, o poorten, nu de boog, reis eeuwige deuren, reis omhoog, opdat ge koning moogt ontvangen. Psalm 24, het vijfde vers. Aan u zal worden voorgelezen Psalm 3. Ik herhaal Psalm 3. Eerst echter doen we belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. En we zingen naar de geloofsbelijdenis Psalm 48, het laatste vers. Want deze God is onze God. Spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen Psalm 3. Een psalm van David als hij floot voor het aangezicht van zijn zoon Absalom. O Heere, hoe zijn mijn tegenpartijders vermenigvuldigd. Velen staan tegen mij op. Velen zeggen van mijn ziel, hij heeft geen heil bij God. Sela. Doch gij, Heere, zijt een schild voor mij, mijn eer, en die mijn hoofd opheft. Ik riep met mijn stem tot de Heere, en hij verhoorde mij, van de berg zijner heiligheid. Sela. Ik lag neder en sliep, ik ontwaakte, want de Heere ondersteunde mij. Ik zal niet vrezen voor tienduizenden des volks, die zich rondom tegen mij zetten. Sta op, Heere, verlos mij, mijn God, want gij hebt al mijn vijanden op de kinderbak geslagen. De tanden der goddelozen hebt gij verbroken. Het heil is des Heeren, uw zegen is over uw volk. Sela.
Gemeente, wij gaan het formulier lezen om de heilige doop te bedienen aan de kinderen van de gemeente. En dat formulier is een geloofsbelijdenis. En vandaar dat we dat dus elke keer lezen. Zoals we ook elke zondag beginnen met de 12 artikelen. En een geloofsbelijdenis, dat moet je herhalen, zodat we steeds dieper gaan verstaan wat de doop nou eigenlijk voor mij, voor u betekent. En vandaar dat we graag dat formulier lezen en er af en toe ook een kleine toelichting op geven. En nu belijdt de kerk des Heren, de gemeente Gods, in de doop en in dat formulier iets omtrent haar doop en de doop van haar kinderen. Luister. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat we in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. We moeten elke dag over nadenken. Ik, gemeenteleden, jongeren, ouderen, dat wij kinderen des toorns zijn. Het is een hele diepe gedachte, hè? Ja, maar ik heb nergens last van, dominee. Ik heb een mooi huis, ben gezond. Kinderen des toorns. En dat de allergrootste vraag is hoe ik van die toorn Gods wordt verlost. Heb u dat ook wel eens, kind des toorns? Nou, dat is de eerste. Dat is de kerk die dat beleidt, hè? Dat wij met onze kinderen kinderen des toorns zijn, zodat we in het rijk Gods niet kunnen komen. In de tweede plaats, wat betekent nou de doop? Waarom doen we dat zometeen met dat water en zo? Luister. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Nou, dat is wel iets waar je de hele week, als je opstaat, over na kunt denken en naar bed gaat. De afwassing der zonden door Jezus Christus. Ja. De geloofsbelijdenis, hè? Zonde moet je niet vergeten. Zonde moet je ook niet minimaliseren. Zonde moeten vergeven worden. Afgewassen. En dat is het tweede. En dan vervolgens gaat ons doopformulier dat inhoudelijk verder uitwerken. Belijden. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Dat als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht. Ons tot zijn kinderen erfgenamen aanneemt. En daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. God de Vader met een eeuwig verbond wil zorgen. En als het nou eens moeilijk is in ons leven of ten onze beste keren wil. Ja, maar dat begrijp ik. Nee, dat is ook niet dat begrijpt. Het is dat u dat gelooft. Gelooft. Dat God zorgt. De tweede plaats. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Dus door dat werk van Christus worden wij rechtvaardig voor God gerekend en van onze zonden bevrijd. Dat zijn diepe dingen, gemeente. Die worden alleen waar door dat ware geloof. En dat geloof, ik heb vanmorgen gezegd, ik haal het nog even. Dat we persoonlijk de Heer Jezus kennen. En dat we heel persoonlijk op de Heer Jezus vertrouwen. Dat is waar geloof. En de rest, dat is niet het ware geloof. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen. Dus door de doop mogen Gods kinderen weten dat de Heilige Geest, de derde persoon in het goddelijk wezen, in ons is gaan wonen. In ons wonen. De inwoning des Geestes en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil. Vernieuwen. En vervolgens gaat die Geest dan ons toe-eigenen door dat inwonende Geest. Ons toe-eigenen hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onzes levens. Doordat we eindelijk onder de gemeente de uitverkoren in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Dus de Heilige Geest die in ons woont, eigent ons toe de dagelijkse afwassing onze zonden, de dagelijkse vernieuwing onzes levens. Totdat we eindelijk, en die geeft ook uitzicht, totdat we eindelijk onder de gemeente der uitverkoren in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Daar word je eigenlijk stil van als je daar nou over nadenkt. Ja, het is dopen vanmiddag. Nee. De doop is iets heel fundamenteels. En hoe hier de belijdenis. Van de kerk des Heren, van de kerk der reformatie, van, ja, van al Gods kinderen. Vandaar ook dat de doop een sacrament is. En de sacramenten zijn voor de gelovigen. En dan ten derde. Ten overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn. Twee partijen. Zo worden wij ook van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat we deze enige God, Vader en Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen, liefhebben van ganse harten, van ganse zielen, van ganse gemoeden, met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw, godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen. Ook niet in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. Dus de doop spoort ons aan om en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Gehoorzaam leven naar Gods geboden. Dat is de dankbaarheid. Dat krijgt dus handen en voeten in het leven van de kerk des Heren. Ten slotte nog een laatste punt. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten. Aangezien ze ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En als ze ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovenen, zo bezulks mee tot ons en onze kinderen zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, Abraham, en tussen uw zaad en tussen uw kinderen na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad, uw kinderen na u. Dus God zegt in de doop tegen Abraham: Abraham, ik ben jouw God. En ik ben ook de God van jouw kinderen. Dat is verbond. En dat verbond, dat heeft Abraham dus beaamd. Ik ben jou en ook van jouw kinderen. Dat is een belofte. En een belofte die dringt tot gebed. Of de Heere zijn beloften wil vervullen. Van de ouders natuurlijk. En van Abraham. Is God dat verplicht? Nee, God is niks verplicht. Maar hij dringt er wel toe aan. Aanschouw het verbond. Abraham, ik ben je God en ook de God van jouw kinderen. En daarom moet je Isaac straks gaan dopen. En trouwens, Ismaël ook gedoopt. En Jacob en Esau werden ook gedoopt. Besneden. En daarom worden onze kinderen gedoopt. Omdat God tegen Abraham heeft gezegd: ik ben jouw God en ik ben ook de God van jouw kinderen. Daarom moet je ze in het Oude Testament besnijden en het Nieuwe Testament dopen. Dit betuigt immers ook Petrus in Handelingen 2 vers 39 met deze woorden: want tot u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verder zijn, zovelen als er de Heer onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals vroeger bevolen hen te besnijden, het welk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Kijk, doopformulier. De Heer Jezus zei: laat die kinderen maar bij me komen. De Heer Jezus zei niet: die zijn nog te klein en zo, en die begrijpen dat allemaal nog niet. Nee, laat ze maar komen. Toen die ouders er kwamen. De Heer heeft met die kinderen gepraat, heeft ook gezegend. En dat geldt dus vandaag nog, want God is onveranderlijk. Dus waar moeten we nou met onze kinderen naartoe, onze gedoopte kinderen, de Heer? En dan vragen of hij zijn belofte wil vervullen. Of hij doen wil wat hij beloofd heeft. Namelijk: ik ben jouw God en ook van jouw kinderen. Daarom heeft God voormaals hem bevolen hen te besnijden. Terwijl er nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen het opwassen en het opgroeien hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. We gaan bidden. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij deze kinderen genadiglijk wilt aanzien en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis en dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, dat ook toch niet anders is dan een gestadige, voortdurende dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één ene God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ik wil de ouders verzoeken te gaan staan. Geliefden in de Heere, gij hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij alzo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinslijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijken geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en de volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als ze tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer, dus wat we net uit de doopformulier hebben gehoord, dat is de voorzijde leer, naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen. Onderwijzen. Dat is daarop uw antwoord, vader van ooien, moeder van ooien, vader Tekkelenburg, moeder Tekkelenburg. Ouders, dat is het voor u en ook voor de gemeente een uitnemend voorrecht dat de doop wordt bediend. De doop is een sacrament. En een sacrament is een zichtbaar teken bij het evangelie van Gods genade. En God heeft de sacramenten ingesteld voor zijn gelovig volk. Doop en avondmaal. Het gebruik van het doop en van het avondmaal is bestemd voor Gods kinderen. Opdat ze bemoedigd, opdat ze getroost, opdat ze versterkt, opdat ze aangespoord zouden worden. Zoals God tegen Abraham zei, ik ben jouw God, Abraham. En ook van jouw kinderen. En daarmee deed God aan Abraham een belofte. En een belofte is niet een soort rustbank om op te gaan zitten, maar het is voor Gods kinderen altijd een aansporing of God zijn beloften wil vervullen. Ouders, dat moet u goed onthouden. De sacramenten zijn voor Gods kinderen en voor Gods kerk, opdat ze onderwezen en bemoedigd worden en onderwezen in waar het nou in essentie om gaat. Aan de andere kant leerde de Bijbel ons ook dat kinderen in het Oude Testament moeten worden besneden. En kinderen in het Nieuwe Testament moeten worden gedoopt. Want dat zegt Petrus op de Pinksterdag tegen de mensen. En de Heer Jezus heeft kinderen ontvangen. Daar mogen wij niet van afwijken. Baptisten doen dat wel, maar daarin dwalen ze. Dat verbond van de Heer in het Oude Testament, dat is wezenlijk precies hetzelfde als in het Nieuwe Testament. En daarom dragen de kinderen in het Oude Testament het teken van de besnijdenis, in het Nieuwe Testament het teken van de doop. En daar ziet God nou keurig op toe. En daar mogen we ook Gods goedheid in opmerken. Dat de kinderen hier in de gemeente gedoopt zijn. En dat ze het teken en zegel dragen van Gods genadeverbond. En nou zou er, ouders, voor u een probleem kunnen ontstaan. Want de doop is een sacrament. Dus voor Gods volk. Uw kindje hebt u gekregen en moet gedoopt worden. De Bijbel laat dus geen enkele ruimte. Het moet gebeuren. Het is niet een optie, het is een besliste eis. Ja. En als je dan zegt, ik heb geen geloof. Ja. Dan voelen we allemaal wel de spanning. En nou kunnen wij natuurlijk met die spanning gaan redeneren. En we kunnen dan proberen er met elkaar wat pratend uit te komen. Wat vindt de dominee ervan? Wat vindt de ouderling er nou van? En dan kunnen we daar met elkaar zo een beetje over praten. En dan krijgen we op een of andere manier dit soort dingen nog wel een beetje in harmonie. En soms denken we, zouden we dat formulier maar niet aanpassen. Dat doen het niet een geloofsbeleid is, maar een soort theoretisch stukje over de doop en zo. Ja. Ouders, dat moet u maar niet doen. En ik zou u dat niemand aan willen bevelen. Om van de dingen die in de Bijbel staan een soort dorre beschouwing te maken. Wat dan? Ben u er ook wel eens verlegen mee? Zit u soms ook met de brokstukken van uw leven in uw hand? Dan mag u daar gerust wel met iemand over praten, dat is niet verkeerd. Maar zou u dan ook niet, ouders, gewoon naar die grote God van de hemel naar toe gaan? Zoals eenmaal die ouders met die kinderen bij de Heer kwam. En de Heer Jezus zei, laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet. Ouders, er is een adres voor u en voor uw kinderen. En we hopen en bidden dat u daar veel wordt gevonden. Ik hoef u niet tegen mij te zeggen. Ik hoef u niet tegen andere mensen te zeggen. Als de hemel het maar weet. Als de Heer het maar weet. En alles wat u ontbreekt, ik schenk het zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Dan gaat het niet alleen om teken, maar ook om de betekenis. En wat zijn we dan gelukkig, als we door genade, door wedergeboorte, geloof, bekering het mogen verstaan. Nou, dan krijgt de doop opnieuw waarde, ouders. Dan kun je alleen maar de oneindige wijsheid Gods in bewonderen. Dat hij voordat wij konden denken en praten al heeft gezegd. Dat kind ontvangt de doop. Omdat ik het wil. Ouders, wees er maar biddend werkzaam mee. Aan de troon der genade. Opdat Gods eer zou mogen klimmen uit het stof. Het rijk van de Satan zou worden afgebroken. En met verwondering mogen zeggen. deze God is onze God. We gaan er samen van zingen. Psalm 105, en daarvan het vijfde vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En na de doopbediening zingen we in dat voor u mogelijk is staande. Psalm 134, het derde vers, dat zere zegen op u daal. Sara Maria, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Hendrik Barend Jan, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Thank you. We beëindigen deze doopbediening met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij deze kinderen ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus met schades de Heilige Geest, de enige en waarachtige God eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. Wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 3, de versen 1, 2 en 3. Psalm 3, vers 1, 2 en 3. Hoe vreselijk groeit, o God, het saamgezworen rot, dergenen die mij drukken. Zij maken niet alleen de opstand algemeen om mij mijn kroon te ontrukken. Psalm 3, vers 1, 2 en 3. gemeente, we staan nog een ogenblik stil bij Psalm 3. En ik lees u uit het Psalm het vierde vers, waar Gods woord al dus luidt. Gij, Heere, zijt een schild voor mij, mijn eer en die mijn hoofd opheft. We beluisteren in deze psalm de verwachting van de kerk des Heren of de verwachting van de gelovigen. En dan letten we in de eerste plaats op dat die verwachting nodig is en hoe het eigenlijk ontstaat dat de dichter dit zegt. Doch gij, Heere, zijt een schild voor mij. Kennelijk waren er nogal wat moeiten en zorgen op dat moment. In de tweede plaats wat die verwachting nou precies inhoudt. Er wordt gesproken over eer en over schild en over hoofd ophef, maar het gaat eerst over de Heere, God zelf en wie God is en wat hij doet en wat hij geeft. En tenslotte zien we ook wat het resultaat ervan is als we door het geloof onze nood mogen kwijtraken bij God, dan is het ook die God die hoort. Kijk maar in vers 5, ik riep met mijn stem tot de Heer en hij verhoorde mij van de berg zijner heiligheid. Ik lag neder, ik sliep, ik ontwaakte, de Heer ondersteunde mij. Dus het gaat over de verwachting van de kerk des Heren, van de gemeente Gods en van elk gelovig in het bijzonder. Doch gij, Heere, zijt een schild voor mij. Als we de psalm eens lezen en herlezen, daar heb je van de week wellicht tijd voor. U doet er ook goed aan om af en toe bijbelgedeelten te lezen, te herlezen. En elke dag maar weer eens opnieuw te lezen. Want dan zult u zien dat zo'n bijbelgedeelte steeds verder voor u open gaat. Mits u dat natuurlijk bidden doet en in afhankelijkheid van de Heere. En dan zegt dat had ik er eigenlijk nog nooit eerder in gelezen. Wat dat betreft verveelt ook het lezen van de Bijbel nooit. Daarom is het ook nooit te vergeefs als we naar de kerk gaan, want dan horen we woorden Gods. En de Heer heeft af en toe maar een woord of een zin nodig en we kunnen zo weer een dag of een uur of een week verder. En dan hebben we wat voedsel voor onze ziel. Want jongelui, vergeet één ding niet. Voor ons lichaam hebben we natuurlijk eten en drinken nodig, want als je 3 dagen of 5 dagen niet drinkt, dan ga je overlijden. Dus ons lichaam vraagt om voedsel en om drinken, maar onze ziel vraagt daar ook om. He, onze ziel, die we van God hebben gekregen, die vraagt om voedsel. En het enige goede voedsel voor onze ziel, dat is de Bijbel, dat is het woord van God. Vraag het al Gods kinderen maar na, waar worden ze door gevoed? Niet door andere mensen of niet door wat ze zelf allemaal bij elkaar prakkezeren, maar wat de Heere in zijn woord aan hen bekend maakt. En dat is de troost die de Heere schenkt aan zijn kerk en aan zijn kinderen. En zo lezen we dan in Psalm 3, doch gij Heere zijt een schild voor mij, mijn eer die mijn hoofd opheft. Deze woorden zijn ontstaan 3000 jaar geleden, toen David, zo lezen we in het begin van deze psalm, vloot voor het aangezicht van zijn zoon Absalom. Brengt ons dus terug in de heilsgeschiedenis en het brengt ons nog in de periode voor de geboorte van de Heer Jezus. We kennen die geschiedenis, het 2 Samuel 15 tot en met 18, hoe David in de tweede helft van zijn regeerperiode een hele moeilijke periode meemaakte, mede als nasleep op de zonde met Batseba en de doodslag op Uria, kwam er een staatsgreep in zijn koninkrijk en moest hij vluchten van Jeruzalem naar het Overjordaanse. Dat was niet makkelijk voor David, te meer al niet, omdat ook allerlei belangrijke mensen de kant kozen van Absalom en Absalom zijn zoon was. En die wilde dood eenvoudig zijn vader vermoorden. Dat is de situatie die we hier vinden. David dood en Absalom op de troon. Dat is de bedoeling. En het lijkt aanvankelijk ook dat het allemaal slaagt en lukt. Want Achitofel, de allerbelangrijkste raadsheer van David en later dus van Absalom, had een geweldig plan gemaakt. Een heel slim plan om snel de heerschappij in de handen van Absalom te laten vallen. Door Gods voorzienig beleid is dat plan van Achitofel, wat een uitermate goed plan was, van tafel gegaan en is er een ander plan gekomen waardoor uiteindelijk Absalom verloren heeft en ook gedood is door Joab. Maar dat weet David op dit moment allemaal nog niet. Het staat er op dit moment dus buitengewoon slecht voor hem. Waarschijnlijk wordt hij afgezet en waarschijnlijk zal Achitofel niet langer rusten totdat ook David gedood is. En in die omstandigheden is dus deze psalm gemaakt. dat u dat even zich realiseert. De dood zit David op de hielen. En het is bovendien nog eigen schuld. En dan begint de psalm, o Heere, hoe zijn mijn tegenpartij, Achitofel, en die had natuurlijk een heleboel mensen die op zijn hand waren, die met hem meededen, hoe zijn nu allerlei belangrijke mensen vermenigvuldigd, velen staan tegen mij op. En in vers 2 en in vers 3 komen dat woord van velen iedere keer tegen, vermenigvuldigd, velen, velen zeggen van mijn ziel, hij heeft geen heil bij God. Laten we even dat woord velen en vermenigvuldig nemen. Doch gij, Heere, zei, wat is de situatie van David? Nou, kind van God, gezalfd door Samuel, maar het is nu wel buitengewoon donker en moeilijk in zijn leven. Denkt u niet dat als u een kind van God bent, dat het allemaal heel makkelijk en allemaal vanzelfsprekend gaat? Integendeel, de apostel Paulus kwam met Silas in de gevangenis terecht, en niemand wist of die er nog ooit uit zou komen. God gaat meestal onbegrepen wegen in het leven van zijn kinderen. Zo ook in het leven van David. En dan zegt David, velen staan tegen mij op. Velen. David heeft veel vijanden. Natuurlijk, er waren ook vrienden, Joab en anderen die met hem meegingen. Maar er waren ook veel en hele belangrijke vijanden. En die maken David dat het heel moeilijk is voor David. Want vroeger had hij met Achitofel en de mannen van Achitofel natuurlijk ook samengesproken. Had hij vriendelijke dingen gedaan en het was nog helemaal anders voor bovendien zijn eigen zoon. Je zoon zal toch maar achter je aanzitten om je te doden. Dat is wat hier gezegd wordt in deze psalm. Absalom, Achitofel en nog een aantal lieden uit het leger enzovoort. Een totale opstand in de samenleving. Velen. Heel veel vijanden. En dat kan vandaag nog zo zijn. Ik hoef ze allemaal natuurlijk niet te noemen, maar we zouden de wereld kunnen noemen. We zouden de zonde kunnen noemen. En de grootste vijand die zit tenslotte van binnen. En dat is de oude mens. Daar hebben Gods kinderen machtig veel last van. Elke dag weer opnieuw. Want als God ja zegt, roept de oude mens nee. En als God zegt kom, dan zegt de oude mens, dat doe ik niet. Dat is de oude mens. De oude mens, dat is de ongehoorzaamheid aan God. In een nieuw godzalig leven wandelen. Dat wij kinderen des toorns zijn, zodat we in het rijk Gods niet kunnen komen. Dat is die oude mens. Velen, David had veel vijanden in de tweede plaats. David had ook heel veel schuld. Hoe kwam dat nou dat hij moest vluchten? Ik zei net al, het is de tweede periode in zijn koninkrijk. David heeft ongeveer 40 jaar geregeerd. De eerste periode eerst een tijdje in het zuiden. En later dan in Jeruzalem. En dat was een glorietijd. Toen werd de ark naar Jeruzalem gebracht. Toen heeft hij Mefiboset naar Jeruzalem gehaald. En dat was de eerste periode van zijn regering. Dat was een hele goede periode. Toen was David een theocratisch vorst. En dat is een koning die oppast dat hij niet te machtig wordt. Dat hij niet te veel geld heeft en dat hij niet te veel vrouwen heeft. En dat dat allemaal geen invloed of geen dominerende invloed heeft op zijn leven. Dat had God al in de koningswet in Deuteronomium gezet. En David toonde dat ook. Maar dat werd anders toen hij zo'n jaar of 20 koning was. Toen wilde David niet meer zo graag luisteren naar die oude koningswet van Mozes. En toen bleef hij eerst thuis van de oorlog. Hij ging de oorlogen van de Heere niet meer voeren. Hij ging ook naar getrouwde vrouwen kijken. En hij dacht bij zichzelf, dat vind ik ook wel fijn om die als mijn vrouw te hebben. Overspel pleegde die en vervolgens liet hij de mannen die bij die vrouwen hoorden vermoorden. En toen ging het dus mis in het rijk van David. Toen hij zich dus ging ontplooien als een oosters vorst. Toen die dus een echte koning werd, zouden wij werelds gezien zeggen. Flinke man die er nog eens even precies wat koningen allemaal in die wereld deden. Zo ging leven. Naar eigen inzicht leven. Ja, en toen kwam de narigheid. En God vond dat niet goed. dat David op zijn eigen manier ging regeren en dat hij het niet meer zo nauw nam met de regels rond huwelijk enzovoorts. En dat hij andere mensen liet vermoorden. Dat vonden ze in Egypte heel gewoon, vonden ze in Babel heel gewoon, vonden ze in Moab heel gewoon. Dat was nou eenmaal een koningsrecht, maar dat vond God nou niet gewoon. En zo was David schuldig, veel schuld. Schuld tegen een goeddoend God en tegen zijn eigen God. En als er veel schuld ontstaat in ons leven, dan gaat de Heilige Geest uit ons hart en uit ons leven weg. Althans, ik heb dat meer gezegd, de Heilige Geest zit graag in het midden van ons leven, in ons hart. De Heilige Geest zit ook in het midden van het huis, dus in de woonkamer. En daar bepaalt Hij hoe het moet gaan. En als we nou een heleboel zonden in ons huis toelaten, dan gaat de Heilige Geest uit de woonkamer. Dan komt hij tenslotte in een heel klein kamertje op, zeg het omdat onze kinderen het begrijpen, dan komt hij op een heel klein kamertje op de zolder terecht waar niemand er meer last van heeft. En dan is de Heilige Geest met zijn troostvolle werkingen verdwenen. En dan komt de schuld. En schuld betekent dat God de zonde bestraft. David heeft veel vijanden, David heeft een hoop schuld. En van binnen was het donker. En in de derde plaats, en dat begrijpt u ook wel, als je zoon achter die aan zit en die wil je doodslaan. En als er allerlei mensen ook nog tegen zijn, dan heb je ook een hoop verdriet. En dat blijkt wel uit Psalm 3 en Psalm 4 zijn allemaal ongeveer dezelfde tijd ontstaan. David heeft een hoop verdriet. Hij weende toen hij uit Jeruzalem weggon. Nou, dat is nou David, een kind van de Heer, de gezalfde des Heeren. Uit hem moet eenmaal de Messias voorkomen. Wij zouden zeggen, er komt niks van terecht. Ja, dat zouden we zeggen. En als dat aan David had gelegen, kwam er ook niks van terecht. Moeten we ook allemaal wel weer goed onthouden. Als we het aan Gods kinderen overlaten, opbouw van Gods koninkrijk, nou, dan komt er helemaal geen koning. Ja, maar die en die. Gemeente is God zelf die dat doet. Hij bouwt zijn rijk en niet wij en niet mensen en weet ik wat allemaal meer. Daar zorgt God zelf wel voor. En dan zien we David daar zitten. En dan zien we David daar gaan richting het Overjordaanse. En dan horen we, en dat is de wending in de psalm, doch. Maar, in tegenstelling tot. Doch, dat is een tegenstelling. Hiervoor hebben we gehoord hoe moeilijk David het heeft door zijn eigen schuld. En ik hoop dat u ook daaraan ontdekt bent. Niet aan de schuld van uw buurman en van iemand anders, maar van uzelf. Want dat is erg nuttig. De schuld van anderen kunnen we aan de Heere overlaten. Het is nuttig als we worden ontdekt aan onze eigen schuld, want dat verootmoedigt. En dat doet ook schreeuwen. En dan ontstaat er een gebed, want Psalm 3 is ook een gebedspsalm. O Heere, lees ik in vers 2. Sta op, Heere, lees ik in vers 8. Ik riep met mijn stem tot de Heere. Die man gaat bidden. Jong en oud, wat moet je nou doen als je het niet goed meer weet? Wat moet je doen als er vragen komen in je gezin en in je huwelijk over jezelf en over je kinderen? Vouw je handen, zoek de troon der genade. Hier in Psalm 3 kunt u dat lezen. En ik hoop ook dat u dat in praktijk brengt. Dat u veel wordt gevonden op een plek waar alleen God van weet en u van weet. De apostel Paulus deed dat en die zegt, bid zonder ophouden. Die man die had een biddend leven. Iedere keer opnieuw was hij gericht op de dingen van de Heer en kende hij dat verborgen leven voor de troon der genade. Nou, dat heeft David ook gehad en dat kenden al Gods heiligen. Wat dat betreft is God vandaag echt niet veranderd. En dan gaat David de inhoud van zijn verwachting uitspreken. Doch, Joab, ja, die kon hem wel helpen met een goed leger op de been te hebben. En Abisai zijn broer. Doch gij, Heere. Let op, gij, Heere. En let op in het vers, mijn eer, mijn hoofd, mijn schild. Dat is heel persoonlijk, hè. Kijk, we kunnen over alle dingen in abstracte zin zo een beetje op afstand erover praten. En dat mag natuurlijk wel, kan ontzettend nuttig zijn voor onze gedachten en weet ik veel. En we kunnen dan meer en minder, we kunnen passen en meten en dit is te lang en dat is te breed en noem allemaal maar op. Ik zeg niet dat het negatief is, maar als u in algemene zin alleen maar blijft praten, gemeente, dan is het maar de vraag wat er ooit van God is gebeurd in uw leven. Want als God in ons leven komt door wedergeboorte, dan wordt het heel persoonlijk. En dan zien we David persoonlijk de toevlucht nemen tot God, de Heere. Want zo werd God genoemd in het Oude Testament. Dat was zijn allergrootste naam. Die had hij bekendgemaakt bij Mozes. Komt al heel in het begin in het boek Genesis voor. Maar later komt hij in zijn volheid voor. En dat betekent de God van het verbond. De God van Abraham, Isaac en Jacob. De God die belooft dat de Heer Jezus naar de aarde zal komen. En die is ook gekomen. Dat betekent de naam Heere. Ik zal zijn die ik zijn zal. De God der genade. En David heeft schuld. En dan neemt hij dus zijn toevlucht tot de God der genade. Tot de verbondsgod. En dat is de enige goede toevlucht, o gemeente. En dan kunnen u met elkaar, en dat mag u maar praten, dat is zeker goed, kan wat opluchten. Maar het is nog veel beter om naar de troon der genade en naar die God van de Bijbel te gaan. En daar die nood neer te leggen. De Hiskia ook met die brieven, weet u wel. Dat deed Mozes, en dat is nog steeds belangrijk voor al Gods kinderen, naar de troon der genade, naar God zelf. En laat ik het nou nog duidelijker zeggen, kijk gemeente, als God een mens bekeert, dan wordt hij zondaar voor God, dan wordt hij wederom geboren, dan gebeuren er allerlei dingen in zijn leven, maar dat schept nog geen rust. Hij kan niet zeggen, ik heb dit wel eens meegemaakt en dat nog wel eens mee. En dan hoop ik maar dat ik misschien wel in de hemel kom. Nou gemeente, u kunt hopen wat u wil, maar zo komt u er niet. Ja, maar dat is toch al een begin. Als God begint, dan weet u er niks meer van. Dan staat alles op zijn kop in uw leven. Dan kun je zo ook helemaal niet meer praten. Dan wordt een wonder dat je nog leeft. En weet u wat u dan nodig krijgt? Dan krijgt u een helper, dan krijgt u iemand nodig die zorgt voor uw ziel. Dan krijgt u niet iets nodig, dan krijgt u niet wat nodig, dan krijgt u de persoon van God, dan krijgt u een zaligmaker nodig. En ik herhaal het nog maar even, er zou ontzettend veel gewonnen zijn als we zouden beseffen dat er maar één is die u en mij kan redden. En die ene heet Heere, o Jezus in het Nieuwe Testament. En dat is de enige verwachting van de kerk, dat is de persoon van de middelaar. God en mens in één persoon. En waar die persoon waarde krijgt, dan wordt u zo arm als de mieren. Dan bent u het ook. Heb u ook niks meer te praten, dan barst u in verwondering uit, want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. Dan wordt God alleen maar goed voor de allergrootste boef op deze wereld, en dat ben u. En dat is nou het werk van de Heere, die persoon. En in die persoon hoor ik dan in de psalm een schild. Nou, een schild, dat weet zelfs een kind uit de oudheid, dat was het instrument om je te beschermen. God beschermt zijn kinderen. David wordt achtervolgd door de vijanden, Absalom wil hem doden, heeft hij bescherming nodig. De Heere is mijn schild. De Heere alleen kan mij beschermen, bij God alleen ben ik veilig. Dat is in de eerste plaats belangrijk natuurlijk, dat begrijp u wel. En dat leert de Heere zijn kinderen ook, dat ze alleen in die gekomen zalig maken, in die God van de Bijbel, veilig zijn. Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Nergens anders is een mens veilig. Niet in de goedkeuring van andere mensen, niet doordat hij wat redeneringen bij elkaar sprokkelt, alleen in deze heiland en nergens anders. Hij beveiligt tegen de duivel, tegen de zonde, tegen de dood en tegen de wereld. In de tweede plaats mijn eer. Eer, we hebben het vanmorgen ook gezegd, dat lijkt wel een beetje op dat woord verheerlijken. Dat is mijn eer, mijn wat ik belangrijk vind, waar het tenslotte om gaat. Wat nou het allerbelangrijkste is in mijn leven, mijn eer, mijn houvast. Waar ik nou graag groot in wil zijn. Nou, waar wil u nou groot in zijn? De een zegt dat ik ontzettend veel geld heb. Een ander zegt dat ik ontzettend veel vrienden heb. En weer een ander zegt dat de mensen denken van, dat is de allerbeste dominee van de hele wereld. Mijn eer. Dat is eigen eer. Maar weet u waar het David om gaat? Dat is dat God zijn eer is. Dat God zijn toevlucht is. En dat God alleen maar waarde voor hem heeft. De Heere is mijn schild. De Heere is mijn toevlucht. En de Heere is waar het nou om gaat in mijn leven. Dit doet herinneringen oproepen aan het eerste gebod van de 10 geboden. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Is God ook al de belangrijkste in uw leven? Paulus schrijft in de brieven, Christus die ons leven is. Daar stond hij mee op en daar stond hij mee naar wet. En dan wordt sterven niet moeilijk hoor gemeente. Als dat maar waar mag zijn, dat de Heer ons leven, als dat nou ons leven stempelt, dan wordt sterven niet meer moeilijk. Integendeel, dan gaat de doodsrivier open en dan is er een geopende toegang aan de troon der genade. En als dat nou niet zo is, dan wordt alles ingewikkeld en alles moeilijk. Buiten de Heer Jezus wordt alles moeilijk. En buiten de Heer, dan gaan we passen en meten en dan gaan we redeneren en gaan we beschouwen. Wat is het nou net wel en wat is het nou net niet? Mijn eer, mijn hoop, mijn uitkomst. God alleen is al mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. En tenslotte het laatste. Die ook ontbidt door gij Heere, mijn bescherming, mijn eer en die mijn hoofd opheft. Wat is dat je hoofd opheffen? Nou, u weet wel, als je moedeloos bent, dan laat je hoofd hangen. Dan word je bedroefd. Dat kun je soms ook wel zien aan sommige mensen, die zijn bedroefd. Die laten het hoofd hangen omdat ze ziek zijn, omdat ze zoveel tegenslag hebben, omdat ze slecht geslapen hebben, noem het allemaal maar op. En dan is het best wel fijn in het gewone leven als er iemand komt en zegt, joh, luister nou eens. En dan kan er je hoofd opgeheven worden, dat snapt u. Dan komt er wat ondersteuning en dan krijgt u ook weer wat moed om te leven. Dat zo is het in het gewone leven, je hoofd opheffen. En nou bid David of de Heere dat wil doen. Wat bedoelt u daar nou mee? Nou, die man die zat door het verdriet van Absalom natuurlijk diep in de put. Hij begreep het ook niet meer. En straks Absalom door Joab wordt gedood, dan roept hij het uit. Absalom, Absalom, mijn zoon, mijn zoon. Ging allemaal anders dan hij had gedacht. Zijn oudste zoon was al vermoord door Absalom, was een moordenaar Absalom. Absalom wandelt niet in de wegen des Heeren. En dat heeft David een hoop verdriet gegeven. En ook nog een heleboel schuld. Je zou er moedeloos van worden. Het ging ook niet zo goed aanvankelijk met David. U begrijpt allemaal wel overspel doen en zonder leven. Dan gaat het allemaal niet zo goed. Nou, dan kunnen we nog wel een beetje brutaal praten, maar dan gaat het niet goed. Want dan is de Heere met zijn troostvolle verwerkingen verdwenen. En dan gaat het hoofd een beetje naar beneden. Dan worden we ook een beetje stil. En dan zal dan het einde wel vrede zijn. En dan komen er allemaal ingewikkelde vragen. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat je menselijkerwijs gesproken, als het op sterven aankomt, met een nachtschuit vertrekt. En daar bedoelen we mee dat er kennelijk niks meer over is van wat de Heere ooit heeft gebracht. Dat kan. Daar zijn wel voorbeelden van. En dan zegt David dat u mijn hoofd, u ziet hem als het ware zitten. Zijn hoofd naar beneden. tranen, biechtnozen wakken. Allemaal eigen schuld. Heer, wil u dan mijn hoofd op en wil u bemoedigen en vertroosten. Die man die zegt niet, wat ben ik toch een fijne koning. Dat gaat toch goed met mij? Nee. Dat u mijn hoofd opheft. En dat ik weer moed krijg. In alle nare omstandigheden. En dat is vandaag nog zo. We kunnen onszelf natuurlijk wat moed in praten. En dat mag op zijn tijd ook wel. Want de mens moet natuurlijk wel gewoon kunnen leven. Maar u merkt soms wel, dat helpt ook niet, hè. Leggen de dood maar naast, leggen de eeuwigheid maar naast, leggen Gods woord maar naast. En het valt u allemaal weer uit handen. En daarom bid David tot de Heere, Heere, wil u mijn hoofd opheffen. Ik heb het niet verdiend. Maar wil u dat nou schenken uit genade. Dus in de Heere heeft hij een God die beschermt, een God die hem bemoedigt en vertroost en een God die over hem waakt. Is dat nou geen heerlijke gedachte? Nou, het is eigenlijk zo dat David in God heeft nou alles. En buiten God heeft niks. In de Heer Jezus ligt alles en buiten de Heer Jezus door het geloof helemaal niks. Hebben we niks. Kunnen u God niet ontmoeten, kunnen u de eeuwigheid niet binnen. En in Christus, de doopformulier, dat spreekt er ook van, de doopwater ook. Hè. Dat is het allerbelangrijkste voor ons en onze kinderen. Dat we ze bij de Heer brengen. Net als die ouders eeuwen geleden, 2000 jaar geleden, die met die kinderen bij de Heere kwamen. En toen zeiden de discipelen, nou, dat vinden we nou niet zo'n goed idee. Want die kinderen zijn nog klein, weet u, die kunt nog niet zo goed begrijpen. En die moeilijke zinnen van de Bijbel en zo. Kom later, als die kinderen groot zijn, er nog maar eens mee terug. He, kinderen in de kerk, nee, later als ze op de middelbare school zitten of de basisschool en als ze al goed kunnen schrijven en goed kunnen lezen, dan gaan ze mee naar de kerk. Nee, natuurlijk niet, gemeente. Die kinderen moeten zo vlug mogelijk mee en die moeten zo vlug mogelijk aanbieden aan de troon der genade. Voordat ze al kunnen schrijven en lezen, moeten ze Psalm 81 al uit hun hoofd kennen. Opdat ze door dat woord worden onderwezen, dat woord beslag legt op hun leven. En dat ze gevormd worden in de dingen die in de Bijbel staan. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig. Ja, maar dat is toch niet genoeg? Nee, natuurlijk is dat niet genoeg. Er is wedergeboorte nodig, bekering, geloof enzovoort. Maar dat heeft God beloofd ook te schenken. En daar gebruikt hij de middelen voor, de genademiddelen. En laat ik het nog een keer zeggen, God werkt het soeverein. Niks aan u en mij verplicht. Alleen, God doet het door middel van de middelen. De Bijbel, het samenkomen in de gemeente, het bidden. En als u nou die middelen niet gebruikt, en slordig bent in het gebruik, dan moet u natuurlijk niet raar opkijken dat er ook geen enkele genezende en werkzame kracht van uitgaat. Dat snapt u toch wel. U kunt u zelf en we kunnen elkaar niks geven, maar we kunnen elkaar wel ontzettend in de weg staan. Doordat we de middelen niet gebruiken. En nou bindt de Heer ons aan de middelen. Zullen u dat gebruiken, gemeente? Echt getrouw. Ouders, jullie ook. Dat we nou zo'n heerlijke Bijbel hebben. En dat we nou elke week hier mogen samenkomen. En dat de Heer nog niet moe is om ons na te wandelen. En zeggen, zoek mij en leef. En dat koning Jezus nu aan de rechterhand van de Vader is elke dag weer opnieuw bezig is en werkzaam is. Om die gemeente Gods te bouwen. Die mijn hoofd opheft. Ah, waarom David dat bidt, twee, hoe hij daar nu in bidt, en in de derde plaats, wat dat nou allemaal met zich meebrengt, nou leest u de psalm verder maar uit. Ik riep met mijn stem en de Heere verhoorde, roepen, en die grote God hoort. In vers 6, ik lag neder en ontwaakt, en de Heere ondersteunde mij, rust, ja. Moet je maar gebeuren dat je dood op de hielen zit en dan rust. De Heere ondersteunde mij. Ik zal niet vrezen voor tienduizenden volk die rondom mij zijn. Sta op, Heer. En eindigt David met een belijdenis. Het heil De redding, de verlossing. Het heil is een woord dat betekent verlossing. De verlossing is van de Heer. Uw zegen is over uw volk. Het vrome volk in uw verheugd zal huppelen van zielen. En dat zie je op aarde nog maar in beginsel. Dat wordt bij ogenblikken, bij tijden, naar de mate des geloofs enzovoort gesmaakt en geproefd. En straks als David gaat ook sterven, en als al Gods kinderen sterven, dan komen ze de hemel binnen. En de hemel is niet een plek waar het altijd kerk is. De hemel is niet een plek waar we zeggen, oh wat is het hier nou toch fijn enzovoort. De hemel is een plek waar we gemeenschap hebben. Met de koning van de kerk. En met al de heiligen. En waar we zullen eindigen in de eeuwige lof van hem. Die zijn leven heeft gegeven tot een rantsoen voor velen. Dat is de hemel. Waar wil een kind met verdriet nou het liefste zijn? Bij zijn moeder. Want moeder die doet de armen om hem heen. En moeder zegt, mijn jongen, kom maar hier. En moeder zegt, ik hou van jou. Dat is gemeenschap in het aardse. En weet u wat nou gemeenschap is in het geestelijke? Precies hetzelfde. Dat doet God een arm om je heen. En dan zegt de Heer Jezus tegen Thomas, kom maar hier. Thomas, leg die handen maar in mijn handen. En dan krijgt God de eer. En dan ontvangen zielen de eeuwige zaligheid. Het heil is des Heeren. Uw zegen is over uw volk. Sela. Amen. Slotzang Psalm 3 en daarvan het laatste vers. Sta op, verlos mij Heer. Gij hebt, o God, weleer getoond voor mij te waken. En wat daar verder volgt. Namens de kerk delen we u nog het volgende mee. Deze week zijn de collecten bestemd voor diaconiekerk en schulddelging. Volgende week zijn de collecten bestemd voor helpende handen, kerk en schulddelging. U kunt hier of bij de uitgang uw gaven geven of anders via de bank. De Heere zegene u en uw gaven. Morgenavond zal de bijeenkomst voor de belijdeniscatechisanten met de kerkraad beginnen om 8:00. De dienst op Hemelvaartsdag begint om 9:30. De tweede huwelijksafkondiging van Gijsbert Jacob Koudijs en Adriana Jacoba Jessica Lagerwerf. Kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden al hier op 19 mei om 14:45. Door mij wettige bezwaren kunnen bij de kerkraad worden ingediend. Op 24 mei, volgende week woensdag, zal een avond voor de mansleden worden belegd. En dat gaat weer over de energievoorzieningen, hoe we dat een beetje goed moeten doen. De ventilatie en het onderhoud, allemaal erg hartelijk welkom en we hopen op een hele goede bespreking. Verder nog even voor de verkeersregulatie hebben we nog wat mensen nodig. U kunt zich daar eventueel voor melden bij de heer Van Engelenhoven, de hulpkoster. En aanstaande dinsdagavond is er een avond met een spreker in verband met de hulpverlening enzovoorts. Dus daar bent u ook van harte welkom aanstaande dinsdag. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Verhef nu uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.